Ja, dan mogen we daar dankbaar voor zijn. Want God verandert niet. God is nog steeds dezelfde. Ook de dag van vandaag. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in nood. En vaak citeer ik dat vaak ook voor mezelf. Ik denk dat het belangrijk is dat we soms woorden van God luid opspreken. Proclameren noemt dat dan. Om echt bewust die woorden in ons te laten doordringen. Dat het inderdaad zo is. Het zijn geen loze woorden. Het zijn woorden die levend maken. En we mogen daar dankbaar voor zijn. Vader, wij danken u dat wij dat mogen weten, Heer. Dat u inderdaad een veilige schuilplaats bent. Een betrouwbare hulp in nood. Heer, wij danken u daarom. En we bidden dat u ons ook verder daar ook wilt in leiden, Heer. Dat we echt u mogen zien als een vader die voor ons klaarstaat. Heer, die almachtige, grote God. Wilt u mij zegenen deze morgen? Wilt u ons zegenen, Heer, zodat wij ook door uw woord weer bemoedigd mogen worden en ons weer mogen laten leiden door uw Heilige Geest, dat we gebruikt mogen worden om in de komende dagen de kracht en de moed te hebben, Heer, om te getuigen van onze Vader in de hemel. Heere, zegent ons in uw naam. Amen. Ik zat een tijdje geleden te denken van wat ga ik nu spreken? Over wat ga ik nu spreken? Ik denk dat ik 2 weken of 3 weken geleden ook het voorrecht had om te spreken. En het is niet altijd zo evident om een boodschap te brengen. Van wat moeten we nu, wat moeten we doorgeven? En ik kreeg een boekje van Derek Prins Ministry, misschien kennen jullie dat. Dat wordt om de 2 of 3 maanden opgestuurd. En dat ging namelijk over God is mijn vader. God is mijn vader. En ik denk dat we dat vaak ook weer tot onszelf mogen zeggen. God is mijn vader. Waarom mogen wij dat zeggen? Omdat de Heer Jezus dat ons heeft voorgedragen. Anders zouden we toch niet die moed hebben om te zeggen dat God onze vader is. Als we denken aan de moslims, als we veel denken aan veel gelovigen die, of veel andere godsdiensten die ook een God hebben, er zijn er niet één die zegt dat God hun vader is. En wij hebben dat voorrecht. Wij hebben dat voorrecht om tot onze God te gaan. En dat mogen wij ook in ons gebed zo vaak uitspreken. En ik hoop dat we dat ook durven doen, dat we God vader mogen noemen. Als we bidden, dat we bidden in de naam van Jezus tot de Vader. Dat is iets heel belangrijks. Vaak hoor je mensen bidden van Heere, Heere, Heere. Dat is ook goed. Maar Vader geeft ons een persoonlijke relatie met Hem. En dat is iets wat we misschien, als we dat nog niet kennen, moeten leren. We mogen echt tot God naderen als kinderen van Hem. De schrift, zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament, openbaart dat heel mooi. Maar vooraleer ik ga beginnen, had ik ook gevraagd aan de zondagsschool van, als jullie nadenken over een vader zijn, wat moet een vader zijn? Wat zijn de kenmerken van een vader? Ik heb alleen maar de positieve opgenoemd. Liefde, een veilig gevoel, een vriend, samen iets doen, geborgenheid. Dat zijn dingen die de kinderen verlangen of verwachten van ons vader. En dan sta je ook wel een keer, als nu ik dat voorbereidde, dan dacht ik ook een keer na van, wat ben ik van vader? Hoe zien de kinderen mij als vader? En ik heb het nu niet gevraagd, maar ik heb het al een keer gevraagd. Ja, en dan merk je wel, ja, en dan als je ook nadenkt over jezelf, dan weet je dat er bepaalde punten zijn waar je moet aan werken. Bijvoorbeeld, we rijden al 5 jaar met die auto en al 5 jaar hangt er daar een L aan om de kinderen te leren rijden met de auto. Als ik en mijn vrouw leren Bavo nu rijden. En onze Silas zei tegen Bavo, het zijn 3 woorden dat je gaat onthouden na uw rit. Kun je het nu nog niet? Gebuist. En ja, dat goed, stop maar, je moeder gaat het wel doen. Dus dat zegt al iets over mijn karakter. Niet veel geduld. En dat is ook zo, dat zijn dingen, als we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel iets waar we moeite mee hebben, of iets, of vele dingen. Maar het is goed om dat te beseffen en daaraan te werken. En dat lukt niet van de ene op de andere dag. Ondertussen zijn we al 10 jaar verder en blijkbaar blijven die woorden nog hangen. Maar om terug te keren mogen we inderdaad weten dat God onze vader is. En ik wil daarmee ook naar Genesis gaan. Ik ben namelijk ook iemand die graag het Oude Testament leest. Het inspireert mij telkenmaal hoe dat God werkt met mensen in hun natuurlijke leven. En dan zien we ook vaak de goede en de minder goede kanten. En om terug te keren naar onze naam Vader, zien we in het Oude Testament heel weinig dat God Vader wordt genoemd. Maar toch staat erin, gelukkig. En ook gewoon al door zijn handelen kunnen we zien dat God zich ergens als een vader openbaart. En als we kijken naar Genesis 14, vers 9, dan staat er daar, daar komt Abraham Melchizedek tegemoet. Maar ik heb hier, mijn Bijbeltje is al een beetje versleten. Ik ga het moeten in een andere vertaling lezen. En dan staat er daar hoe dat God genoemd wordt in het Oude Testament. 14, vers 19. Gezegend bent u, Abraham, door de Allerhoogste God, de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat zijn woorden die Melchizedek spreekt over God. De Allerhoogste, de schepper van de hemel en aarde. Als we denken aan David, in 2 Samuel 22 schrijf je daar een danklied, dan spreekt hij over God als mijn steenrots, mijn vesting, mijn bevrijder, mijn God, bij wie ik schuil, mijn schild, mijn toevlucht en mijn verlosser. Salomo die spreekt over de Heere, de God van Israël. Dat zijn allemaal woorden, allemaal karaktertrekken van God in feite, die toch ergens in een papa zitten. Alleen wordt hij niet geopenbaard als een vader door die mensen. Ze noemen hem niet echt persoonlijk vader, ze noemen hem de karaktereigenschappen die God kan hebben of geeft. En dat ze dat ook hebben mogen ervaren in hun leven. Ik zeg nogmaals, David is altijd een voorbeeld geweest voor mij. Ik heb daar altijd door bemoedigd geweest. En dan zien we hoe dat David denkt over zijn God. Mijn steenrots, mijn vesting, mijn bevrijder, mijn God, mijn verlosser, mijn toevlucht. Dingen die God toekomen, eigenschappen van God die David heeft leren mogen ontdekken. En dat is juist het soort, het fijne als we dat mogen leren zien, net als David, dat we mogen leren hoe God werkelijk is. Want vaak hebben we een verkeerd beeld van onze God. En ik wil ook nog aanhalen, omdat ik dat zo typerend vind, in het begin van de schepping, in Genesis 3, vers 8, lezen we daar dat God in de avondkoelte Adam en Eva opzocht. We kennen allemaal de geschiedenis, Adam en Eva, die hadden gezondigd van die appel gegeten. En dan staat er daar zo mooi, toen de mens en zijn vrouw God de geren in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Als we nu denken, zoals ik zo pas heb voorgelezen, dat God de Allerhoogste is. De hemel en de aarde zijn door hem geschapen en al wat leeft. En die God, iets dat wij in feite niet kunnen inbeelden, wat dat betekent, welke macht, kracht, majesteit onze God heeft, die God zocht de mens. Hij wandelde in de avondkoelte. Hij zocht de mens. Dat is weer een beeld van God die zoekt naar de mens, want gij wist heel goed wat er gebeurd was. Verder staat er ook, waar zijt gij? Waar zijn jullie? En dat geeft mij ergens een bemoediging ook om te weten van, hoe kan ik tot God naderen? Moeten we nu echt een afstand, er is een afstand, maar moeten we met een soort vrees voor God komen? Met een bang hart? Ik denk het niet. Dat is ook niet de bedoeling. Maar we moeten wel met een ontzag voor onze God komen. Met die teksten, die bemoedigen mij altijd. Dat is altijd iets dat ik vind van, ja, welke God is onze God? Als we dat ons durven afvragen van, welke God is onze God? Dan mogen wij ook door die teksten heen zien, het is een God die mensen zoekt. Hij wandelde daar in de avondkoelte. Dat staat er zo mooi in zijn hof. Hij wandelde in de avondkoelte. Een heel normale zaak dat God met Adam en Eva wandelde. Er was een relatie, dat was ook de bedoeling natuurlijk. maar we hebben het, of de mensen hebben het verbrot. Maar dat was zijn bedoeling. Die relatie met God of met de mensen herstellen, dat is door wat nu gebeurt, maar toen om echt een relatie op te bouwen. Hij zocht Adam en Eva. Een karaktertrek van onze God. Hij wilt ons. Hij wil echt inderdaad een vader zijn. Ook voor Adam en Eva. En dat bemoedigt mij. Dat bemoedigt mij om zo te denken over God. En dan zien we, zoals ik al heb gezegd, dat er heel weinig het woord vader in het Oude Testament wordt genoemd. Heel weinig. Want ook de Joden die durfden zelf de naam van Yahweh niet uitschrijven. Ze schreven alleen de klinkers zeker. Of dat. In ieder geval, de Joden hadden een enorm respect voor God. Maar ze kenden hun God niet als hun vader. En toch, in het Oude Testament, en ik heb het ook al zo vaak aangehaald, openbaart God zich als een vader. 2 tot 3 teksten kunnen we lezen waar God spreekt tot zijn volk, hoe hij denkt, hoe ze hem mogen naderen. En dat is in Jeremia 3, vers 20. Een prachtige vers, hoe nogmaals benadrukt hoe wij mogen komen tot God. Ik had wel gezegd, zegt God, vanaf vers 19 lees ik nu, hoe zal ik u onder de zonen rekenen en u een uitgezocht land geven, de allersierlijkste erve der volken. God heeft zijn volk lief. Ze hadden een enorm voorrecht, Israël. Ik heb het ook al zo vaak aangezegd. En nog de dag van vandaag zijn ze getuigenis van Gods liefde op deze wereld. Van Gods aanwezigheid aan deze wereld. Een natie die met enorm veel voorrechten is gezegend. Want welke natie had een persoonlijke God die met hen meeging? Een God die zich openbaarde. Een God die bij hen was in de vuur en de wolkolon, in de tabernakel en later in de tempel. Zo'n persoonlijke relatie had één natie. Een natie die een God had die hen uitleidde. Er waren vele goden en vele afgoden in die tijd, maar er was maar één God. En God heeft dat volk willen gebruiken om aan de andere volken te tonen van kijk, er is maar één God. En door Israël, door de zegen die ik geef, zullen jullie moeten nadenken van wie is sterker, die afgod of de ware God. En dan lees ik verder en dan lees ik, en ik had gedacht, dat zegt hij tegen zijn volk Israël, dat gij mij zoudt noemen mijn vader. Is dat niet prachtig dat God, dat door de profeet Jeremia benadrukt van, ik had gedacht dat gij mij zou noemen mijn vader. Ik vind dat zo mooi. Dat God zo zich wil openbaren aan een zondig volk, aan een natie die door zoveel voorrechten gezegend is geweest en toch telkenmaal opnieuw, ja, God heeft afgewezen. Dat God daartoe komt of zich openbaart als, ik had gedacht dat gij mij mijn vader zou noemen. Zo denkt God over Israël. Zo wilde God zich openbaren ook aan dat volk van, ik ben een vader en een vader die beschermt, die leidt, die is inderdaad een soort vriend, nou, laat ik het zo zeggen, iemand, een vertrouweling, een vertrouwenspersoon. Iemand waar kunt je naartoe gaan, waar je ook veilig voelt. Zo wilde God zich openbaren aan zijn volk. Ik vind dat altijd prachtig. Ik heb die tekst al heel lang gekregen en het doet mij wat als ik die tekst lees. Dat God dat zo zegt tegen een natie, ik had gedacht dat gij mij zou noemen mijn vader. Dat is toch heel mooi. Die woorden spreken van een liefde van God naar zijn vader toe. Dan zien we inderdaad dat God ook een andere kant geeft. Want we mogen ook niet vergeten dat God ook heel toornig kan zijn. Ze hadden alles ontvangen en ze hebben het allemaal weggegooid. En daarvoor wil ik eens de andere kant belichten. Namelijk, God is ook toornig. En het is ook in het Nieuwe Testament dat het staat van dat het erg is te vallen in de handen van de levende God. Voor de mens die zich niet bekeert, is het inderdaad erg. God heeft ons alles gegeven, en ook aan Israël. God heeft Israël gezegend met enorme zegeningen. En ze hebben het niet geloofd, ze hebben het niet aanvaard. En dan spreekt God ook heel erg. In Deuteronomium 32 wil ik dat nog eens aanhalen. En toch zien we altijd maar dat God genade is. Genade, genade, genade. Sommige mensen zeggen, we spreken te veel van de genade. Inderdaad. Maar als we geen genade kennen, als God ons niet genade zou geweest zijn, dan zou ik hier niet staan. Dan zouden wij hier niet zitten. Of ik misschien niet en velen van ons niet, want we zijn niet in staat om de eis van God te doen. Ook in vers 32 in het lied van Mozes spreekt God tot zijn volk. En hij zegt daarbij, Mozes zegt dat niet, zegt dat tot de Israëlieten, is hij niet uw vader die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereid? Nogmaals wordt door de mond van Mozes aan Israël geopenbaard van God is een vader. God wil een vader zijn voor ons. God wil zich openbaren als een vader. En dan wil ik ook wel eventjes citeren wat er hier nog staat in dat lied, want ik vind dat altijd prachtig. Hij vond hen in een land van steppen, in een woest land, dat staat in 2 Deuteronomium, vanaf vers 10, ik heb dat niet doorgegeven. Hij vond hen in een land van steppen, in een woest land van gehuilende wildernis. Hij beschutte hen, lette op hen, bewaarde hen als zijn oogappel, als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken. Zo geeft hem de Heere alleen geleid. En geen vreemde God stond hen terzijde. Hij deed hen rijden over de hoogten der aarde en eten de opbrengst van het land. Hij deed hen honing zuigen uit de rots en olie uit het keihard gesteente. En zo verder, en zo verder. Hier zien we in feite dat God begaan was met dat volk. En dan lezen we ook het verschrikkelijke. In vers 16. De reactie van de mensen aan een God die zich wil openbaren als vader. Zij verwekten hem tot naijver door vreemde goden. Met gruwelen krenkten zij hem. Zij offerden aan de boze geesten die geen goden zijn. En goden die zij niet hebben gekend. Nieuwe goden die kort tevoren opgekomen waren. Voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden. De rots die u verwelkt heeft, hebt hij veronachtzaamd. En vergeten de God die u heeft voortgebracht. Dat is het ergste wat een mens kan doen. En ik denk, en daar vaak staan we ook niet bij stil, waarom God vaak zo hard reageert op het volk Israël. Namelijk, hij wil zich openbaren als een vader. Ze krijgen enorm veel kansen om zich te bekeren en toch doen ze voort in hun gruwelen. Ze wijzen hem af als vader. Ik denk dat het ergste dat een mens kan meemaken is om afgewezen te worden als vader. Ik denk dat dat heel erg moet zijn. Als uw kinderen door een of andere reden u afwijzen als vader. Ik weet nog in de tijd met onze Maarten, het was niet zo'n gemakkelijke. We hebben dikwijls, het was dikwijls miserie met hem. Met ons. Maar gelukkig, telkenmaal opnieuw, zijn we samengekomen. Of ben ik ook, ik heb zelf nog de stap moeten zetten. Om toch terug die vergeving te geven. Van kijk jongen, wat er ook is gebeurd, we moeten opnieuw beginnen. Want afgewezen worden om echt keihard te zijn van hij zit mijn kind niet meer. Ik denk dat dat niet over mijn hart zou kunnen krijgen. En dat moet ook het hart van God pijn hebben gedaan als we zien dat God, dat het volk van God vreemde goden ging gaan dienen. En echt God ergens op een zijspoor ging gaan zetten. Dat moet God heel erg gedaan hebben. En daarom is het ook zo lezen we dan de reactie van een rechtvaardig God die zijn liefde wil openbaren aan een volk, maar niet kan toelaten dat ze zo handelen. En daardoor komt er dan oordeel. Dat is de andere kant van God. Zo is het ook met onze kinderen. Als zij niet luisteren, en ik ben ook nog een beetje van de oude stempel, dan krijgen ze nogal een trek, zoals we zeggen. Dat is de oude manier. Als ik denk aan mijn eigen vader, dan was dat ook zo. Dan kregen we nogal een trek. 2 of 3 keren, of soms niet, baf, en het zat er tegen. En dan wisten we, waren we dan kwaad? Nee, we waren niet kwaad, we wisten het was rechtvaardig, we moesten maar luisteren. Dat is een beeld van vader zijn. Natuurlijk, met verouderen, moet eerlijk zeggen, dat merk je wel bij jezelf, of ik toch bij mezelf, bij het verouderen, word je wel een beetje gemoedelijker. Je reactie is niet zo heel snel meer. En dan krijg je natuurlijk van de andere kinderen, de oudere kinderen, ja, als wij dat moesten gedaan hebben, ging dat lang een trek gehad. Ik denk dat jullie het allemaal wel kennen en verzekeren. Ons beschuldigen. Ik zeg, ja, inderdaad, dat is misschien wel zo. Maar een mens mag veranderen. Een mens mag leren van zijn fouten. En zo mogen wij ook telkenmaal opnieuw bij God komen. Maar nu, om nu terug te gaan naar het Oude, naar het Nieuwe Testament, mogen wij inderdaad God onze Vader noemen, omdat Jezus het aan ons heeft geopenbaard. Zo mogen wij komen. En als we denken aan de brieven van Paulus, dan mogen wij, als we de brieven van Paulus zouden opslaan, dan gaan we overal, of bijna, in 80% van zijn brieven lezen, God onze Vader. Hij begint erbij. Hij begint met te schrijven, ik ga het een keer voorlezen. Paulus, een apostel van Christus Jezus, naar de opdracht van God onze Heiland en van Christus Jezus onze hoop aan Timotheus, mijn waar kind. In het geloof, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. In vele van zijn brieven begint hij met de groet, de Vader of onze Vader. Paulus was heel overtuigd dat hij God kon naderen dat hij God mocht noemen Vader, onze Vader. En de Heere Jezus heeft het inderdaad heel persoonlijk gemaakt. Namelijk, hij heeft ons ook het gebed gegeven, namelijk het Onze Vader, zoals we zo pas hebben mogen zingen. Zo mogen wij God gaan noemen. Vanuit onszelf denk ik niet dat het bij ons zou opkomen om God onze Vader te noemen. En ik zeg het is misschien voor mensen nog moeilijk om God onze Vader te noemen. We moeten dat leren. We moeten leren wat er staat. Als Jezus zegt dat we mogen bidden tot een God en hem onze Vader noemen, dan moeten we dat ook doen. Ook al voelen we dat niet direct, ook al beseffen we niet wat we bidden, wij mogen bidden tot God onze Vader. En God gaat ons de ogen openen. Ik lees hier nu in Matteüs 6, vers 5. Over het bidden. Jezus geeft ons leren bidden. Jezus geeft ons de Vader geopenbaard. Dat was zijn doel. En wanneer we dan mogen bidden, dan mogen we deze woorden gebruiken. En wanneer gij bidt, zult gij niet staan als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Want hij, wanneer hij bidt, gaat in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader. Er staat hier niet mijn Vader, dat Jezus dat zegt, tot uw Vader. Een persoonlijke relatie. Jezus zegt tot zijn discipelen, van kijk, het is niet alleen mijn Vader, ik heb de Vader geopenbaard, het is uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u verhelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt gen dan niet gelijk, want, zegt hij, uw Vader weet wat gij van nodig hebt. Eer gij hem bidt, bid gij dan al dus onze Vader die in de hemel is. Hier lezen we in dat korte gedeelte tot driemaal toe uw Vader. Zo mogen wij tot God naderen. Tot onze God die ons door Jezus Christus geen openbaard geeft. Dat we hem onze Vader mogen noemen. Uw Vader. Een persoonlijke relatie, wel God met ons. En dat is misschien moeilijk, maar als je terugdenkt aan Genesis, zoals God wandelde in de avondkoelte om de mens op te zoeken, zo wil God de dag van vandaag ook nog een relatie met ons. En ik vind dat zo prachtig dat we dat mogen weten. Alleen is het voor ons mensen heel moeilijk om daarin ergens een weg te vinden. Ik dacht nu hoe dat God zich openbaart aan mensen. We waren nu gisteren op een trouw. Ik zie er nog hoe uit voor vandaag zeker. Dus gisteren een trouw, vandaag sta ik hier nu. Gelukkig, het was niet te lang geduurd. Maar we spraken tegen iemand, een vrouw die alleen was. Of ik sprak er niet tegen, mijn vrouw sprak er tegen, maar ik hoorde het. En ze zei van, ja, hoe dat God werkt in feite. Die vrouw werkt wel, maar ja, het is, als ze alleen staat, is het niet altijd niet altijd gemakkelijk. En ze had een auto nodig. En ze bad daarvoor. En haar tante ging dood, denk ik. En ze had een enveloppe gekregen met een bepaald bedrag. Een redelijk bedrag. Natuurlijk niet voor een nieuwe auto te kopen, zegt ze, maar voor een mooie occasie. En natuurlijk, als vrouw, ze zijn misschien niet allemaal zo, van auto's, dat is niet zo een artikel dat een vrouw gauw koopt. Of niet alle vrouwen toch. Dus zegt ze, ik zocht op Capaza. En de eerste auto dat ik daar zag, was het bedrag dat ik had gekregen. En ik was daar zo van overweldigd dat ze zei, inderdaad, God zorgt. En ze heeft dan ook die auto gekocht. En ik denk al als aan een voorbeeld ook voor mezelf. We zijn inderdaad, Silas, ik heb al veel gewerkt. Dat jammer, hij nog niet gezegd van de verbouwing, dan de mensen nog meer kunnen zien hoeveel dat ik werkte. Hè. Ondertussen ben ik al 25 jaar bezig aan te verbouwen en we zijn nu bezig aan een deelje van de veranda. En ik had er ook een raam nodig. En hoe merkelijk dat, hoe God in feite onze gebeden verhoort zonder dat we het bewust worden. Dus we hebben ik had een bepaalde venster nodig. En ik wilde geen nieuwe kopen. Ik zei, voor die veranda, dat is niet echt nodig. We gaan kijken op Capaza. Ik weet nog, mijn broer zat erbij. Dus en ik klik op Capaza en het eerste wat ik zie was een ruit die volkomen de mate was dat ik nodig had. Het voordeel was, het was niet veel geld. En het was niet aan de andere kant van België. We moesten die dag of in die week ook naar Gent rijden. Het was in Merelbeke. Dus God had het allemaal zo geleid. Het was allemaal in één keer. De prijs was zeer goed. Het was een nieuw raam. Het was een timmerman die de maten verkeerd had gemaakt. En ik moest die omrijden. En dat zie je dan als zegen. Dan moet je dan echt, zonder dat we bewust worden hoe dat God ons zegent, ons bewaart en ons leidt in die kleine dingen, maar ook in de grote dingen. Ik denk ook nog aan iemand die mijn vrouw over een maand geleden heeft ontmoet. Het was 2 weken of 3 weken geleden. Nacht van gebed. En dan zien we de vervolging van de mensen. Dan zien we dat vele christenen moeten lijden om hun geloof. En het was daar ook een getuigenis van een vrouw die moslim was en zich had bekeerd en die een hevige reactie kreeg van haar thuis uit. Hè. De broers, ze klopten er nog een keer op, eerlijk gezegd. Het was een hele confrontatie. Op den duur heeft ze toch het huis moeten verlaten. Maar ze zei, ik voelde Gods nabijheid in die kamer op dat moment. En dat doet mij ook denken aan mijn vrouw. Mijn vrouw sprak een maand geleden met iemand die in haar jeugd echt geen goede thuis had, die vaak alleen op haar kamer zat, dat er boel was. En als er boel was tussen de ouders, dan bad ze. En op een bepaald moment zei ze, ik heb God nabijheid gevoeld. En ik heb dat vastgehouden voor de rest van mijn leven. Die vrouw is geen christen, toch niet naar onze normen. Maar die vrouw weet wel dat ze dat op dat moment, die nabijheid van God, heeft ervaren. En we bidden dat ze echt tot bekering mag komen. Ze heeft een partner die niet geloven heeft. Ze heeft 2 kinderen, maar dat heeft ze vastgehouden. Die zorg, die liefde van God naar de mens toe in tijden van nood. Zoals we hier hebben ontvangen, God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. En ik vind dat altijd zo prachtig als mensen zulke dingen kunnen vertellen. Als we dat ook kunnen gaan doorgeven aan de mensen, van zo is onze God. Een vader die zich wil openbaren door ons mensen. Of ons wilt zegenen, want hoe kunnen we nou groeien in ons geloof als het enkel maar theorie is? Ik denk vaak dat heel moeilijk moet zijn. Maar als we zelf mogen ervaren de genade en de liefde van God, dan spreekt dat veel meer. Dat is dan levende woorden. Als ik denk aan David, dat hij zoveel prachtige psalmen heeft geschreven. En zijn leven was een leven van hoogten en diepten. En toch telkenmaal opnieuw was zijn hulp bij de Heere. Hij mocht getuigen in die tijden van nood dat God bij hem was. En hij mocht ook getuigen en dankbaar zijn als hij koning was en als het goed ging dat God met hem was. Dat is toch machtig, prachtig als je dat kunt zeggen in je eigen leven. En dan zien we dat inderdaad God kennen begint met Jezus. Want in Johannes 14 lezen we Johannes 14 vanaf vers 6. Daar zegt Jezus. Jezus zegt tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij gekend hebt, zult gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu af aan kent gij hem en gij hebt hem gezien. Hier zegt Jezus tegen zijn discipelen, kijk, ik ben gekomen om in feite de Vader te openbaren. Maar de Vader en ik zijn één. Als je de Vader ziet, dan zie je ook, als je mij ziet, dan zie je ook de Vader. Dan zie je door Jezus geen goede Vader is. Want de Vader en Jezus, die zijn één. En de levenswijze van Jezus heeft de discipelen doen nadenken. Ze waren zo vertrouwd met de woorden Gods. Ze waren zo overtuigd dat zij de heilige natie waren. Ze zijn de heilige natie. Maar er moet er geloof mee gepaard gaan. Ze dachten dat ze zo juist waren op de weg die ze gingen. En toch heeft God vaak, of Jezus, heel vaak moeten tekeer gaan tegen zij die dachten het te weten. De levenswijze van Jezus heeft de ogen geopend van de discipelen. Jezus heeft de Vader geopenbaard. Jezus is in feite de Vader. En zo mogen wij ook leren hoe de Vader is. Er is namelijk maar één weg tot de Vader en dat is Jezus. Daar kunnen we niet omheen. Hoe wij daar ook over nadenken, als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan is dat zo. Daar kan niemand tegenin gaan. Want Hij, de Allerhoogste, de Schepper van de hemel en de aarde, heeft het zo bedoeld. De Allerhoogste heeft Jezus gezonden om nogmaals aan de mensen openbaar te maken, gedenkt mij, vergeet mij niet. En zo heeft God zijn weg uitgestippeld. Als we nadenken over het geloof, en vaak vergeten we dat, welke genade ontvangen wij niet dat wij mensen door het geloof in Jezus Christus namelijk toegang hebben tot de Vader. God heeft daar als Vader aan het kruis gehangen voor ons. Iets waar we zo dankbaar mogen voor zijn en iets wat we zo vaak vergeten. Dat God de Allerhoogste, want soms spreken wij over termen van God en wij zijn vertrouwd met die woorden dat we niet meer gaan nadenken wat dat betekent. God, de Allerhoogste, de Schepper van de hemel en aarde. We zijn daar zo vertrouwelijk mee omgegaan dat die woorden geen impact meer hebben in ons leven. Maar we moeten stilstaan, we moeten nadenken en inderdaad gaan zeggen van, inderdaad, God, de Allerhoogste. En van de week stond er ook in feite bij stil. Ik ben nogal gewoon nog graag van bloemen. Alle dagen voordat de 6:30 opstaat, heb ik zo'n bloementuin en dan doe ik mijn handschoen aan en dan ga ik de sletten van mijn bloemen gaan aftrekken. Elke morgen doe ik dat. Want anders heb je geen bloem meer. En van de week, of verleden week, hadden we kuikentjes. En in feite is dat toch zo wonderbaar. Hè? Je hebt een ei, moet natuurlijk wel een haan bijzetten, anders lukt het niet. Maar hè, die broedhen heeft dat 21 dagen erop gezeten en dan komt er daar een kuiken uit. Volledig onafhankelijk van zijn moeder. Hè? Ik laat ze natuurlijk bij, maar in feite, een kuikentje, ik denk, het zijn niet veel dieren die dat bij hun geboorte zo kunnen eten en drinken, ze hebben hun moeder in feite niet nodig, is dat geen wonder dat er daaruit een ei, waar we toch opeten, als je dat openbreekt, het zit aan een dooier en wat even, dat er daar een kuikentje uitkomt met alles erop en eraan. Dat is een wonder van de natuur, zeggen we, inderdaad. Maar we staan er ook weer niet bij stil, hoe mooi, hoe prachtig, hoe de Allerhoogste dat heeft gezegend. Namelijk die natuur om ons heen. Dat openbaart God alleen al zijn grootheid en zijn majesteit. En om terug te keren naar Jezus, dus Jezus is inderdaad de weg. En de openbaring is door Jezus gegeven wie de Vader is. We hebben hier een heel boek voor onze neus liggen hoe God zich wil openbaren en hoe God wil dat we leven. Maar we hebben ook inderdaad een bestemming. En die bestemming is de Vader, die voor ons een huis in de hemel heeft klaargemaakt. Dat is een relatie die God wilt met ons. En ik dacht daar allemaal aan die dingen toen ik het moest voorbereiden. En toen het ook Vaderdag was, dat het inderdaad, welke genade, en daar is het weer genade, dat wij onze ogen mogen openen, dat we God hebben als Vader. En dat we zo mogen leren te bidden. Dat we leren te vertrouwen en een rust en een zekerheid hebben in Hem. Dat Hij alle dingen ten goede doet medewerken voor wie die Hem lief hebben. En dat lukt niet altijd. Het gaat niet altijd zoals wij het willen. Maar gedenk aan de voorbeelden van de mensen dat ik aangehaald heb. Dat ze het juist op die momenten van verdrukking hebben ervaren. God is bij mij. En dat is iets wat ik ook graag wil en mag ervaren. Ik ben altijd iemand geweest die graag de praktijk van het woord het woord in de praktijk brengt. Ik kan niet discussiëren over bepaalde punten. Dat interesseert me niet. Dat is goed voor de theologen. Maar niet voor mij. Ik ben een man, moet praktisch zijn. Eenvoudig en praktisch geloof noem ik dat. En dat wil ik ook uitdelen en uitstralen van vertrouw op God. En leer Hem zo te kennen. Dat God uw wegen mag bewandelen. En dat is ook wel de rijkste ervaringen die we kennen. Als we dat als gezin of als persoon mogen doen, dan leer je inderdaad God kennen. En dan krijg je inderdaad volkomen vertrouwen in Hem. Dan mogen we ervaren hoe dat God ons als Vader openbaart. En dat wil ik ook nog meegeven. God is onze Vader. Niet omdat ik het zeg, omdat Jezus het openbaard geeft en omdat God, de Vader, de Allerhoogste, het zelf door Jezus heen aan ons wilt getuigen. God is onze Vader. Amen. Vader, ik wil u nog danken, Heere, dat we dat voorrecht hebben om u onze Vader te noemen. Heere, leer het ons om ook de dingen bij u te brengen en te verwachten. Heer, mogen wij u... Wilt u zich verder openbaren in onze harten als onze Vader en mogen wij ook daardoor bemoedigd worden en uw wil ook mogen leren te doen, omdat uw naam aan de mensen die u niet kennen ook mag openbaard worden. U bent een goede Vader, u bent onze Vader en we danken u dat we dat door Jezus Christus geopenbaard mogen krijgen. Amen.
Samen nog eens afsluiten met het lied Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Weten dat we bij God altijd tot rust kunnen komen en daar gaat het om. Ik wil nog eens rechts dan het laatste lied.
zitten.
Goedemorgen iedereen. Ja, Celis was aan boven over zijn papa. En Jan was toen aan het zeggen over onze vader. En ik wil ook een keer boven over onze hemelse vader. Wat hij gedaan heeft in de Filipijnen. Het is natuurlijk over de boekentassen. Als jullie wel de foto's tonen. Dus als jullie weten, we hebben een boekentas kunnen uitdelen 2 weken geleden. Jammer genoeg, daar was geen prik. Omdat die pastor die daar normaal gezien moet doen, als ze moet werken. Hij werkt in horeca en hij kan geen vervanger krijgen. Maar God is zo goed, hij heeft zorg voor iemand die kan getuigenis geven over zijn bekering. En voor de mensen gebieden. Daar ben ik ook heel blij om. En voor het moment, Christine, je kan gewoon door. Christine, je kan gewoon door. Laten handen boeken. De uniforms moeten nog komen. Ze zijn nu aan het maken. En dan gaan ze gewoon uitdelen als ze dan is. En dan ze hebben al afgesproken dat de pastor gaat dat zijn op het moment van de verdeling van de uniforms. En de kinderen die hebben boeken dat ze krijgen, gaan ook daar zijn. Dus ik ben heel dankbaar wat God gedaan heeft door jullie. Want zonder jullie is ook niet gebeurd. Dus ik wil echt jullie bedanken. Ik heb nog... Dat is de kind. Dat is de boekentas. Dat is eigenlijk iCare is onze partner daar. Dat is ook van JIL. En VZW die echt mensen helpen, ook medisch en al. Die bij ons ook meewerken. Dat zijn de kinderen in ons project zelf. Dat is voor de jongens. Ik vind dat een beetje raar, dat is in het roze. Maar ik heb gehoord van Christine dat vroeger was ook in het roze. Van heel veel jaar geleden. Voor de jongen. Ja. Ik zou graag nog een keer een Bijbelvers lezen. Elsa lezen. Ja.
Zo staat er geschreven, God deelt hij vanaf vers 8. Ja. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven, gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd.
Nog een keer heel bedankt, God zien. En ik wil nog iets vragen aan jullie nu. Zou je wel een grote applaus geven aan onze vader voor wat hij gedaan heeft? Dank je wel en mogen God jullie allemaal terugzien.
Ja, mensen al, we zijn al even over tijd, maar geen probleem. Ik wil toch nog even een gebed afsluiten. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar dat we u mogen kennen. En ik bid echt, Heren, dat in de week die komt, Heren, dat we mogen met u wandelen, Heren. Nederig de weg gaan die u voor ons gebaand hebt. En ik bid, Heren, in de strijd die er is, Heren, geef ons de kracht om stand te houden. Heren, wilt u ons leiden met uw geest, door uw woord, om te doen, Heren, de werken die u voor ons voorbereid hebt. Amen. Een zegende zondag.